Heil Hitler. De woorden weergalmden tussen de massieve stenen muren van de oude Kaiserburg en bleven hangen in de ijskoude avondlucht. Twee wat onopvallende mannen beantwoordden de groet. Met kalme passen liepen ze naar het portiershokje dat voor de doorgang naar het burchtplein stond en staarden zwijgend naar de portier. Hun uiterlijk gaf geen enkele aanwijzing over hun identiteit. De donkere pakken die ze droegen waren van het type 13 in een dozijn en ze hadden een strak geknipt kapsel zoals je tegenwoordig op iedere straathoek zag. Ze droegen geen decoratie of onderscheidingen die een aanwijzing konden geven over hun herkomst of de reden van hun aanwezigheid. Ze hadden van alles kunnen zijn. Handelsvertegenwoordigers, journalisten, soldaten op verlof. Toch vormden zich op het voorhoofd van de portier zweetdruppeltjes toen hij ze zag aankomen. De vanzelfsprekendheid waarmee ze zich bewogen, de air van superioriteit die om hen heen hing, het schreeuwde regelrecht Gestapo. Heil Hitler! De portier, een jonge man die invalide was geraakt in de oorlog en zijn rechterarm miste, ademde zwaar. Wat kan ik voor u doen? Hij sprak aarzelend en schuchter, alsof hij niet zeker wist of hij het antwoord wel wilde weten. Obersturmbaanführer Noske verwacht ons, zei de grotere van de twee met een uitdrukkingsloos gezicht. Hij is hier afgelopen week komen wonen. De nazi's waren in het centrale deel van de burcht, daar waar lang geleden de koningen en keizers hadden geresideerd, begonnen een woonvleugel voor hooggeplaatste officiers in te richten. De portier knikte, zichtbaar opgelucht dat het bezoek niet voor hem bestemd was. Namen en legitimatiebewijzen, alstublieft. Hij wees naar het bezoekersregister dat voor hem op de balie lag, maar de blikken die hij daarop kreeg toegeworpen lieten hem meteen weer verstommen. De mannen gaven geen krimp. Ze verroerden zich geen millimeter. Er viel een stilte, die uitdijde alsof de tijd stil was blijven staan. Mijn excuses, zei de portier toen hem eindelijk duidelijk werd wat ze van hem wilden. U moet naar het Burchtplein, dan meteen links de deur door, de trap op naar de bovenste verdieping en dan helemaal naar achteren doorlopen. Zonder nog een woord te verspillen liepen de Gestapo-officiers door de poort. In de verte klonken de klokken van een kerktoren en in het portiershokje zette de tijd zich weer in beweging. Sturmscharführer Gerhard Bade klopte op de deur waarachter de plaatsvervangende Gestapo-baas en tevens hoofd van de Jodenafdeling Fritz Noske sinds kort woonde. Obersturmbaanführer, Scharführer Oberhausner en ik, hij is open, klonk het vanuit de kamer. Bade duwde de deurklink naar beneden en de twee SS-mannen betraden de voorkamer, die bekleed was met lijgrijs tapijt. De lucht die hun tegemoet kwam, rook naar pasgeverfde muren, maar er was ook een zware metaalachtige ondertoon te bespeuren. Iets klopte hier niet. Bade greep naar zijn pistool en begon sneller te lopen. Theodor Oberhausner volgde hem en stak zijn neus in de lucht. Het stinkt naar de dood. Voor een open deur bleven ze staan. Noske stond in een smaakvol ingerichte suite, met zijn rug naar hen toe en keek naar buiten door een raam dat een prachtig uitzicht op Nuremberg bood. Groots en vredig lag de keizerstad aan zijn voeten. Een zee van daken, boomtoppen en torenspitsen. De rijksjuwelen worden in deze stad bewaard, mompelde hij. De Gouden Bul is hier uitgevaardigd. De bloedbeschermings- en rijksburgerwet zijn hier aangenomen. Er zijn bijeenkomsten van de Rijkspartij gehouden. Toch moet je je niet laten misleiden door zoveel waardigheid en glorie. Ook in Nuremberg ligt het kwade op de loer. Toen hij zich tenslotte omdraaide, sloegen Bade en Oberhausner hun hakken tegen elkaar. Heil Hitler, begonnen ze. Een mengeling van bevreemding en ontzetting maakte dat ze de rest van de groet inslikten. Noske was een imposante man. Stevig gebouwd, breed geschouderd. Hij had een markante kin en een verticaal litteken op zijn bovenlip dat hem een boosaardige gezichtsuitdrukking gaf. Zoals gewoonlijk was zijn uniform zorgvuldig gestreken, zijn haar strak naar achter gekamd en zijn overhemd tot boven dichtgeknoopt. Een normale aanblik waren het niet dat zijn handen besmeurd waren met bloed. Maar niet alleen zijn handen zaten onder het bloed. Pas nu vielen de twee Gestapo-officiers op dat ook de meubels en de muren bedekt waren met bruinrode bloedspatten. En zelfs op de balken die het plafond sierden zaten wat spetters. Wat is er gebeurd? Bent u gewond? Bade kneep zijn ogen tot spleetjes om beter te kunnen zien in het diffuse tegenlicht. Is hier behalve u nog iemand? Hij trok zijn Walter PPK en liet zijn blik door de kamer gaan. Noske zweeg. Obersturmbaanführer. Oberhausner wilde naar hem toe lopen, maar bleef toen toch staan. Hij wist zich duidelijk geen houding te geven. Gaat het goed met u? Roerloos keek Noske dwars door zijn ondergeschikten heen.